Nou, Marieke, welkom.
Dankjewel.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Tastalk. Voor de mensen die nu gaan kijken, hebben het niet door. We hebben net een foute opname gedaan, dus we beginnen gewoon vrolijk opnieuw.
Ja, we hadden zo'n inspirerend gesprek. Ja. Echt jammer.
We waren al 3 kwartier bezig. Ja. Nee. Nou, Marieke van der Kruis, leuk dat je er bent. Ja, ik weet wie je bent, maar de luisteraars misschien wel, misschien niet. Zou je jezelf even willen introduceren?
Ja, ik ben Marieke van der Kruis dus. En ik kom uit Utrecht. Daar woon ik al sinds ik 12 ben. Ik kom er ook nooit weg, volgens mij.
Waarom?
En ik weet niet, het is gewoon het is thuis. Dus ja. Nee, ik woon heel graag. Ik werk bij de Bibliotheek Utrecht als programmaleider Digitaal Meedoen. Een van de projecten die ik daar het afgelopen jaar ben gestart is de Digikoffer. Daarom zit ik ook hier, want die hebben we met jullie mogen ontwikkelen. En met de bibliotheek in Venlo. En daarvoor, ja, eigenlijk is het hele digitaal burgerschap of de impact van digitale technologie is eigenlijk een rode draad door mijn hele werkpad. En ook wel privé, want ik ben een soort pleitbezorger van Signal. Dus ik probeer al mijn vrienden over te krijgen naar een andere. Dus ook thuis, zeg maar, probeer ik wel af en toe vragen te stellen bij de technologie die we gebruiken.
Ja.
En ondertussen gebruik ik alles en accepteer ik elke cookie. Maar ik ben wel heel erg bezig met hoe werkt dat? Ja, en hoe werkt dat, dat gedrag? Hoe verander je het gedrag van mensen ook?
Ja.
Hiervoor werkte ik dus bij SDN Fonds. Daar hebben wij elkaar ooit eerder ontmoet.
Zeker.
Een fonds dat allerlei technologische innovaties stimuleert die maatschappelijke doelstellingen eigenlijk hebben. Mm-hmm. Dus tech for good. En nadat ik bij verschillende fondsen heb gewerkt, wilde ik heel graag kijken van wat gebeurt er dan met al die innovaties als ze eenmaal op een plek landen.
Ja.
En voor mij is de bibliotheek een hele belangrijke plek. En volgens mij kan het nog veel belangrijker worden.
Een verbindende plek ook natuurlijk.
Een hele verbindende plek waar niet iedereen, maar wel steeds meer mensen zich thuis beginnen te voelen. En een plek krijgen en een programma voor ze is.
Ja.
Dus vandaar overstap naar de bibliotheek. En dit was mijn een van de droomprojecten waarmee ik onder mijn arm binnenkwam. Van ik wil iets met jongeren en digitaal burgerschap.
Je hebt die zelf als visie meegenomen.
Ja, zeker. Oh, ja. Die zat in het digikoffertje.
Ja.
Maar die zat heel erg in mijn hoofd van we hebben dat boekstartkoffertje, maar ik wil dat voor digitaal. Dus zo.
Gaaf.
Ja.
Dat wist ik niet eens.
Ja.
Kijk.
Hoppakee.
Zelf ook al wat geleerd. Ja. Maar als je dan terug gaat kijken, waar is dat moment gekomen dat technologie zo'n rode draad is geworden? In natuurlijk de overgang van nog echt als kind offline spelen naar nu alle digitale media, kan je dat moment terughalen van wanneer dat voor jou een rode draad werd?
Ja, wij hadden sowieso al best wel vroeg een computer in huis. En dan ging ik met mijn zus spelletjes ontwikkelen. Volgens mij was het gewoon MS-DOS. Moest je je schoenmaat invullen en dan hadden wij een. Nou, als het dan te groot was, dan was het, jeetje, wat heb je grote klompen. Ja. Nou ja, heel simpel, maar dat vonden we dan heel erg grappig. En we hadden een Commodore en een Atari en we waren wel
Je ouders waren
aan.
Ook wel
mijn vader was ondernemer, dus die en die is ondernemer, zeg maar. In alles wat hij doet, is hij nog steeds eigenlijk ondernemer.
Ja.
Dus wij hadden heel vroeg gewoon de administratie op zo'n oude groen-zwarte PC thuis.
Ja.
En toen ik ging studeren wilde ik ook heel erg graag communicatiewetenschappen. Dus ik was een beetje aan het zoeken. Ik wilde eigenlijk televisiewetenschap. Dat ben ik ook gaan doen.
Mm-hmm.
Maar dat heette toen nog theater, film en televisiewetenschap. Dus ik heb heel veel films gekeken.
Ja.
Maar ik was juist helemaal heel geïnteresseerd in die maatschappelijke impact. En dat lag volgens mij bij massamedia.
Mm-hmm.
Niet bij de kleine film, maar juist bij de televisie en bij de grote programma's die daarop te zien waren. Dus je had één hoogleraar, Sonja de Leeuw, die gaf allemaal vakken televisiewetenschappen.
Ja.
En dat vond ik helemaal fascinerend. Dus dat, ik denk dat het vanaf daar eigenlijk is blijven terugkomen.
Ja, dat is wel een goede inspiratiebron.
Zeker, ja.
Ja, dat is dan televisie en dat is uiteindelijk steeds meer naar digitaal in de bredere zin gegaan, om het zo te zeggen. Wanneer heb je gestudeerd, als vraag mag?
Van 2000 tot 2006.
Nee, toen zaten we wel al in de digitale.
We zaten wel in de digitale tijd. Ja, ik had net een. Nou, Ik moet al denken aan 9-11. Mm-hmm. Ik weet nog heel goed dat wij college hadden en dat iemand zei, er is iets gebeurd in Amerika. Maar ja, ik had wel een mobiele telefoon, maar het was zo'n Nokia, weet je, waar je niks op kon, waar je kon sneken. Dus dat iedereen naar huis reed en daar achter de televisie kroop. En dat er voor de eerste keer zo'n hele dag televisie zonder nieuws eigenlijk. Maar dat je toch bleef kijken.
Ja.
Ik denk dat dat heel beslissend is geweest in hoe media steeds meer invloed gaat hebben hoe je naar dingen kijkt en hoe lang je ook kijkt.
Volgens mij is dat ook, correct me if I'm wrong, maar meer de tijd geweest dat de social media ook een vogelvlucht heeft genomen in de nieuws.
Ja.
Want ja, met Twitter was natuurlijk dat je X, toen Twitter.
Voorheen Twitter.
dat je veel meer live updates kreeg voordat het nieuws überhaupt het al via de traditionele wegen verspreiden.
Ja.
Zag je ook die verandering dan in de opleiding naar dan 9-11? Of is dat?
Ja, nee, dat was eigenlijk al gaande hoor. Dus het ging wel heel erg ook over nieuwe media en over games. En ook heel erg wat, daar ben ik op afgestudeerd en dat vond ik heel interessant, de fake documentaire. Mm-hmm. Dus de documentaire waarin geanceneerd werd of waarin eigenlijk nepnieuws werd verspreid. En dat was natuurlijk ook heel fascinerend. Tot dan toe was het gewoon, je hebt een documentaire en dat is de waarheid. Want we kijken naar de wereld, het venster op de wereld. Weet je wel, de televisie in de oude vorm. Maar dat was toen, stond heel erg in. Het ITVA ging ook gewoon geanceneerde documentaires en geacteerde documentaires, zo moet ik het zeggen. En geanimeerde documentaires uitzenden en vertonen.
Dus eigenlijk al vooruitlopend op het hele fake news.
Ja, precies. Dat is van alle tijden natuurlijk. Maar het was wel interessant dat. Dat verschillende traditionele vormen ook veranderen, gingen veranderen.
Ja. Ja. Welke kansen zie je nu dan in die veranderende technologie? Nu zeker AI helemaal groot, in ieder geval bij het reguliere publiek ook terechtkomt.
Ja.
En daarmee ook zowel slechte dingen als fake news makkelijker maakt, maar ook toffe dingen doet. Hoe inspireert jou dat nu?
Ja, ik zie het vooral als een soort groeiende kloof. Dus ik kan het bijna niet bijbenen, zeg maar, zo snel gaan ontwikkelingen.
Mm-hmm.
En als ik dan zie, zoals mijn ouders, die gebruiken ook ChatGPT om weet je wel, een nieuwsbrief voor een of andere lokale vrijwilligersklus die ze hebben, om dat te schrijven met ChatGPT. En dan denk ik, het is echt, dat is dus al best wel mainstream. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die gewoon, die gewoon helemaal geen telefoon hebben, die geen internet thuis hebben, die hier niet zoveel van meekrijgen. Mm-hmm. Maar het heeft wel effect op hen. Ik bedoel, zij zitten ook, hun data zit ook in allerlei algoritmen.
Ja.
Dus ik vind dat vooral heel. Dus ik zie de kansen ervan, maar ik zie ook vooral hoe het ons nog sterker gaat uit elkaar gaat trekken als mensen.
Ja, dat is dan denk ik aanname, maar ook een trigger geweest voor het hele DigiCoffer-concept.
Ja.
Voordat we daar de diepte in duiken, kan je iets meer over jouw rol als programmaleider vertellen. Als ik het goed heb, digitaal meedoen heet het?
Ja, klopt. Ja. Bij de bibliotheek hebben we een aantal thema's die ook bij de wet vast liggen, maar die we ook heel belangrijk vinden.
Ja.
Dat is natuurlijk het leesplezier vergroten bij kinderen. Maar ook steeds meer de maatschappelijke rol. Dus hoe zorgen we ervoor dat mensen nog kunnen meedoen in de digitale samenleving? Dus de digitale samenleving vind ik altijd een hele ingewikkelde term trouwens. Het is natuurlijk een samenleving die steeds meer digitaliseert.
Ja.
En we zien bij de bibliotheken dat er steeds meer mensen komen die vastlopen. En die mensen zijn niet alleen maar oud of hebben geen telefoon, maar dat zijn ook, jonge mensen die gewoon die gewoon niet meekomen. En je ziet het ook bij jongeren, dat ze wel ChatGPT bijvoorbeeld, waar we het net over hadden, kunnen gebruiken om hun huiswerk te doen.
Ja.
Maar het opslaan en terugvinden van een document, dat de hele structuur van hoe je dingen opslaat en archiveert, dat niet meer heel erg vanzelfsprekend wordt meegegeven.
Nee, ze lijken heel digitaal vaardig, omdat ze precies weten hoe ze op TikTok moeten swipen en inderdaad alles moeten doen wat ze willen doen. Maar inderdaad, er zit zoveel meer omheen dan alleen maar inderdaad social media kunnen gebruiken.
Ja, precies. Ja, dus en dat de generatie, mijn generatie en nog wat ouder, die roepen heel vaak van maar voor jongeren is dat zo vanzelfsprekend. Ze zijn zo handig met die dingen. Dat hoor ik mensen wel zeggen. En dan denk ik, maar dat is natuurlijk niet zo. En dat is ook zo omdat we op scholen nog steeds gewoon vrij weinig hierop doen.
Ja.
Dus kinderen krijgen wel vanaf, tenminste bij ons op school, bij mijn kinderen, vanaf groep 5 een Chromebook.
Mm-hmm.
En dan hebben ze een Gmail-account en dan zitten ze helemaal in de Google-fuik. Maar bij Google kun je alles altijd terugvinden.
Ja.
Dus er is helemaal geen noodzaak om dingen goed op te slaan en dat te leren. Dus dat wringt voor mij. Dus ja. Dat
maar gaat die programma graag, alleen over jongeren of ook over ouderen?
Ja, nee, meedoen. Eigenlijk het digitaal meedoen, daar begonnen we inderdaad mee. Dat digitaal meedoen is eigenlijk breed over alle doelgroepen. Van hoe kunnen we eigenlijk van 0 tot 100 mensen stimuleren om mee te blijven doen.
Ja.
Ja. En daar hebben ze taalvaardigheden en digitale vaardigheden voor nodig. En daar is de bibliotheek van oudsher, we zijn de poort naar informatie en naar kennis.
Mm-hmm.
Dus ik zie daar ook een hele duidelijke rol, en velen met mij gelukkig, voor dat digitale stuk.
Ja, is dit een rol die alleen binnen Utrecht zo'n prominente plek heeft?
Nee hoor, dat is eigenlijk inmiddels wel binnen iedere bibliotheek. Ja. Ja.
Mooi.
Ja, zeker.
En dan komen we dus bij de jongeren terecht.
Ja.
En dat is uiteindelijk dus waar je dus zelf inderdaad de visie mee hebt genomen voor de digikoffer. Hoe ben je op dat idee gekomen?
Ja, je hebt in de bibliotheken een heel mooi startpunt om van boeken en van lezen te leren houden. Dat is het boekstartkoffertje of het boekstartprogramma, want dat is ook een heel programma. Een klein oranje koffertje, je krijgt... In Utrecht, maar dat verschilt per gemeente. In Utrecht krijg je een uitnodiging zodra je kind geboren is van kom naar de bibliotheek en kom een koffertje ophalen.
Ja.
Daar zit dan een boekje in of twee boekjes, verschilt ook per gemeente.
Veel mensen kennen hem volgens mij.
En veel mensen kennen hem, ja precies. En dan gooi je kinderen die boekjes eruit en dan stoppen ze al hun knuffels erin. Maar je gaat ook wel het zet aan tot lezen.
Ja.
En in heel veel huishoudens, bij mij liggen er al boeken en kranten, maar in heel veel huishoudens zijn er niet vanzelfsprekend letters in huis. En dat vind ik een interessante gedachte om dat te vertalen naar die digitale wereld. Want mm-hmm. dat is altijd in huis inmiddels.
Ja.
Bijna altijd. En sinds corona misschien nog wel iets meer. Dus er is een soort alomtegenwoordigheid van scherm en van technologie. En soms weten we niet eens meer waar het allemaal zit. Om je bewust te zijn dat die online wereld ook heel erg in onze fysieke wereld is.
Ja, steeds meer.
Ja, precies. Zeker. En dat dan inderdaad, we hadden bedacht van dat... Want toen sprak ik Marielle uit Venlo. En zij ging ook heel erg aan op dat idee. Dus toen dachten we, dit moeten we gewoon gaan uitproberen. En hoe leuk als we dat met twee bibliotheken doen in hele andere omgevingen.
Ja.
En kijken voor welke leeftijd en wat we dan willen vertellen en wat we mee willen geven aan jongeren.
Ja, precies. En wat ik zelf interessanter aan vind is ook... Vanuit de visie die jullie hadden neergezet, was de wens om het heel fysiek te houden.
Ja.
Terwijl het natuurlijk gaat over digitaal.
Ja.
Waarom is dat? Ja, ik heb daar mijn mening over, dus ik hou ervan. Maar wat is jouw mening daarover?
We wilden vooral dat het eigenlijk voor ieder kind interessant is.
Mm-hmm.
En de schermtijd en de aanwezigheid van apparaten verschilt gewoon heel erg per gezin. Dus de een is er heel streng in en kinderen hebben geen eigen apparaat. En in andere gezinnen is het alomtegenwoordig. En bij de ene mogen ze wel op Fortnite en de andere mogen ze niet op Fortnite. En zo heeft ieder gezin toch wel ergens zijn waarde hierin.
Mm-hmm.
Dus wij dachten, als je iets wil zeggen, als je waardevrij iets wil zeggen, dan moet je het lostrekken van dat scherm.
Ja.
En dan moet je het fysiek maken, omdat je fysiek... Ja, beklijven dingen volgens mij beter, mm-hmm. helaas. Dus hoe fijn als het tastbaar is.
Ja, dus inderdaad, vanuit dat inclusie-oogpunt is dat belangrijk. Wat is dan voor jou de meerwaarde van het fysieke in het leren specifiek? Je zegt van, het is belangrijk, blijft dan waarschijnlijk beter kleven. Hoe...
Dat je iets krijgt, dat je het ziet. Dat het niet iets is wat je in een app downloadt en dan één keer naartoe gaat en dan vergeet je het. Maar dat het er echt fysiek is.
Ja.
Ja, dat is volgens mij kun je daarmee impact maken.
Ja.
Dat was het uitgangspunt. en tegelijkertijd wilden we ook dat het zodanig duurzaam was dat je het ook helemaal zou kunnen opgebruiken. Dus bij dat boekstartkoffertje, ik heb nog steeds twee van die koffertjes in de kast staan. En als mijn kinderen ooit op zichzelf gaan wonen, dan gaan die koffertjes hopelijk mee.
Ja.
Maar hier wilde ik ook dat het op een gegeven moment weer verdwijnt en dat er dan jongere broertjes en zusjes 9 worden, want dat is de leeftijd waarop we het richten.
Mm-hmm.
En dat zij ook weer een nieuwe digikoffer krijgen en weer zelf die ontdekkingstocht kunnen gaan doen.
Ja, dat echt het doen en daar echt mee aan de slag gaan is daarin heel belangrijk dan volgens mij.
Ja, precies.
Ja, mooi. Nou, er kan best wel veel. Dat was ook de uitdaging natuurlijk in dit project. Want de digitale wereld is zo groot als... Nou, daar kunnen we uren
als de wereld,
doen,
ja, precies.
Hoe heb jij het proces ervaren? Kan je een beetje het proces beschrijven? Hoe we samen daarin zijn gaan onderzoeken en gaan doen? En wat dat met jou heeft gedaan?
Ja. We hebben een aantal ontwerpers en bureaus laten pitchen. En wat ons heel erg aansprak bij jullie was dat jullie zeiden... we gaan eigenlijk vrij snel naar een prototype toe werken. Om gewoon uit te proberen en te kunnen testen. Omdat je, als je aan 9-jarigen allerlei ideeën voorlegt... dan is de kans heel groot dat je 10 keer leuk hoort. Je hebt echt wel een beetje iets nodig om...
Designer 101 op school, in ieder geval op de universiteit. Zodra je met kinderen gaat testen, dat is het eerste wat ze zeggen is leuk. Maar daar moet je inderdaad voorbij zien te komen.
Ja, precies. Ja, dus we wilden de harde reacties. Nou, dat is goed gekomen. En dat was voor ons een belangrijke reden. En wat heel fijn was, was dat we eigenlijk vanuit onze ervaring als bibliotheek... van wij krijgen heel veel kinderen over de vloer. Mm-hmm. En we wilden eigenlijk die ervaring gewoon meenemen al als startpunt. In plaats van dat jullie weer opnieuw de wereld van 9-jarigen gingen ontdekken... dachten we, laten we kijken waar onze expertise elkaar op moet. Dus wij hebben een beeld van kinderen en een beeld van wat we in die bibliotheken te bieden hebben... materialen die er zijn... En jullie weten hoe je een ontwerpproces inricht. Ja. Dus zo kwamen we, denk ik, goed bij elkaar om niet helemaal te beginnen bij... we vragen 9-jarigen wat ze willen.
Nee,
maar meer van, dit weten we al, dit willen we. En nu gaan we samen ontwikkelen.
Ja.
Ja, dus ik weet nog dat we hier de eerste keer waren. En dat we op basis van de eerste briefings dat jullie al... 20 ideeën hadden voor activiteiten die we in die koffer konden stoppen. Want we wisten wel dat we dat al een beetje wilden. Of de kit of de doos, allerlei namen. En en dat je dan ook vanuit dat startpunt heel makkelijk kunt denken van... wat zijn nou de thema's en de rode draden die we kunnen vinden? En dat vonden we volgens mij vrij snel met elkaar. Van, dit zijn de 4 onderwerpen waar we die digitale wereld mee kunnen vangen.
Ja. En toen hebben we die prototypes gemaakt. Ik ben zelf niet bij de testen geweest, alleen ik heb het achteraf gezien. Jij volgens mij wel, hè?
Ja.
Hoe reageerden de kids?
Ja, we hebben 2 testfases gedaan. We hebben 1, fase 1 was, hadden we er 6 koffers. Of we hadden er 5, want we wilden met 5 kinderen testen en er eentje zelf houden. Maar toen kwamen 6 kinderen opdagen, dus dat was wel leuk. Bij ons in de bibliotheek in Overvecht. En daar hadden we een hele grote diversiteit aan kinderen. Ik bedoel, het waren er maar een paar, maar... het waren wel hele verschillende kinderen die dus ook allemaal heel verschillend die doos doorgingen. Mm-hmm. En Martijn die heeft daar echt in een vraaggesprek met die kinderen is hij door die doos. Dus hij heeft hen laten gaan. En af en toe heeft hij ze gevraagd van waarom pak je dat? Of wat spreek je aan in dat? Want ik zie je de hele tijd daar naartoe kijken. En dat was heel leuk omdat je ziet dat kinderen het wel heel... fantastisch vinden om dingen te krijgen. En je ziet ook dat het voor het ene kind is het heel vanzelfsprekend. Van, dit gaat over de digitale wereld en ik kan al een beetje programmeren en ik vind dat heel interessant. En het andere kind is daar, die snapte helemaal niet wat we daarmee wilden. Omdat voor kinderen ook heel vaak de digitale wereld vanzelfsprekend bij alles hoort.
Ja.
En wij probeerden er een soort apart onderwerp van te maken. Ja, ik vond dat... het viel ons heel erg tegen, oordeelvrije, maar van, ze snappen niet meteen dat het over die digitale wereld gaat, dat het over online en offline gaat.
En daarom is dat testen en prototypen zo belangrijk, want we hebben allemaal onze hypotheses en wensen.
Ja, precies.
Maar als je alleen maar vanuit dat gaat bouwen en dan het lanceert, dan kom je van de koude kermis thuis, heb je heel veel tijd en geld altijd erin gestoken.
Ja, precies, ja.
En toen de tweede ronde testen.
Ja, toen hebben we hem heel erg eigenlijk kaal geslagen. Dus heel veel woordgrappen eruit.
Ja.
want die zaten er heel veel in. Maar dat ging op taalniveau ook niet sommige kinderen vatten het wel. Maar dat kwam niet helemaal lekker over. En, en kinderen hadden duidelijk meer begeleiding nodig om door die doos heen te gaan.
Ja.
En bij de tweede test zijn we in 2 schoolklassen geweest. En daar zijn we 3 keer geweest. Dus we hebben 1 keer hebben we de koffer uitgedeeld. We hebben hem gewoon neergezet van, jullie krijgen dit mee naar huis. En we hebben ze een aantal stellingen voorgelegd van... om een beetje te polsen wat hun houding ten opzichte van technologie is. Dus ja, computers zijn eng. Je moet heel slim zijn om te kunnen programmeren. Bijvoorbeeld de hele basic vragen die we aan het einde, bij de derde keer dat we er waren, nog een keer hebben gesteld. Om te kijken of hun houding was veranderd. Mm-hmm. Ja, in die schoolklas, we waren. Het was heel leuk om te zien, omdat je gewoon zag dat sommige kinderen heel serieus namen en echt, die hadden zoiets van, wij zijn de testklas.
Ja.
Dus wij moeten echt alles doen. Dus die hebben heel, heel sympathiek alles afgevinkt, maar gaven ook wel terug van, ja, we snapten het niet helemaal en onze ouders ook niet. En we hadden kinderen die heel gericht juist met één ding. Dus er zit een apparatengids in waarin je op zoek moet naar apparaten in je omgeving, ja, in je huis en buitenshuis. Er waren een paar jongetjes met name, die waren echt op zoek gegaan naar een sensor bij de Albert Heijn zelfscankassa. Wel leuk dat je ziet dat. Want dat was ons hele uitgangspunt. We willen dat kinderen eigenlijk juist naar buiten gaan,
ja,
om technologie te gaan zoeken. Vogelspotten.
Ja, je noemde net ook de ouders. Ik ben geen ouder, maar ik ben het ook gaan doen. Ja, als ze toch met dit soort thema's bezig,
ja,
zijn.
Ja, precies.
Nou, je voelt je zo bekeken op een gegeven moment als je door de wijk loopt, ja, en overal de ringdeurbellen ziet. En dat je denkt, oké, ik ben overal in de stad ook camera's en dingen. En ja.
Ja.
Dus zelfs ook voor volwassenen is het inspirerend.
Zeker.
Heb je daar dan ook gezien van dat dat doorcijpelt naar de oudersdoelgroep? Of was daar de test nog te klein?
Ja, dat in ieder geval dat ze het een heel belangrijk en interessant thema vinden. Dat ze wel. Het leukste was eigenlijk, want bij die apparatengids, daar zag je wel dat ouders dan een beetje begeleiding moesten bieden. Mm-hmm. Kinderen van 9 gaan ook blijkbaar nog niet allemaal zelfstandig naar de Albert Heijn toe, bijvoorbeeld. Ja. Dus er was echt wel meer begeleiding dan wij hadden bedacht van tevoren nodig. Maar het leukste vond ik de interactie met de ouders bij de schermtijd. Dus we hadden een rol tape zit erin, waarmee je een wifi-vrije zone kunt tapen in je huis. En dan hadden we wel bijgezet van vraag even toestemming voordat kinderen zeg maar op het dure pakket of weet ik veel wat en helemaal met tape gingen afzetten. Maar één jongetje die zei, ik heb 2 keer de wc afgetaped. Want ik vind het zo vies dat mijn ouders daar altijd met de telefoon ingaan. En ze denken dat ik het niet zie, maar ik zie het wel. Oh ja, dat vind ik dan wel heel leuk. Want dat was natuurlijk, die ouders hadden het meteen weggehaald. Maar het was wel een gesprek geworden over, waarom neem je je telefoon mee naar de wc?
Ja.
Ja, maar hij las zelf duckies, dus ik vond het op de wc. Dus media.
Ja.
Maar die rol van de ouders is groter dan wij van tevoren hadden gedacht. We hadden gehoopt dat we hem ouder onafhankelijk konden maken.
Mm-hmm.
En dat kinderen gewoon zelf aan de slag gingen gaan. Maar kinderen zijn heel erg gewend ook aan instructie, ook op school.
Ja.
Ze staken eerst de vinger op van, mogen we hem dan openmaken, die doos, als we hem in huis nemen? En wat moeten we dan doen? Waar moeten we mee beginnen?
Ja,
terwijl wij dachten, we zeggen juist lekker niks. En we hopen maar dat ze gaan graven en dat die stuk gaat. Maar dat vonden ze ook allemaal heel zonde om een stuk te maken. Dus ons idee van een duurzame doos maken, die helemaal opgebruikt kan worden aan knutsels en aan activiteiten, dat werkt ook niet zo.
Nee, was die misschien een te mooi.
Ja, precies. Ja.
Ja, misschien een heel klein beetje off-topic, misschien ook niet, maar het komt nu een beetje in mij op. Toen je schermtijd zei, triggerde me dat. Je ziet natuurlijk nu veel discussies over telefoons bannen uit de klas. Van gewoon helemaal niet. Wat vind jij daarvan?
Ja, ik denk, mijn zoontje zit in groep, nu in groep 8. En die heeft wel een mobiele telefoon, maar die mag hij echt no way in de klas mee. Dus die heeft hij in een kluisje en meestal vergeet hij hem überhaupt.
Mm-hmm.
Maar als hij afgaat, dan mag hij hem inleveren en hij krijgt hem 3 dagen niet, zeg maar, van de juf.
Ja.
En volgens mij op de meeste middelbare scholen hangen er van die hele ongezellige zakken, van die schoenenzakken. En daar doe je hem in, maar dan gaat hij wel heel vaak af. Dus er is de hele tijd die trigger van die telefoon die om je aandacht roept.
Ja.
Dus ik vind het super interessant, volgens mij. Ja, wat let je ook om het even een schooljaar of 2 te proberen als scholen. Om gewoon zonder dat ding in de buurt. Ik bedoel, leg hem in een kluisje, leg hem weg. Je hebt hem niet nodig, totdat je hem een keer nodig hebt voor een les. Maar dan kun je hem er altijd nog bij pakken.
Mm-hmm.
Maar ik zou graag pleiten voor ook wat meer schermvrije kantooromgeving. Want ik ben ook echt heel schermverslaafd.
Ja.
En als ik op mijn werk zit en er komt een WhatsAppje, dan reageer ik vrijwel meteen.
Mm-hmm.
Dus ik ben ook heel erg voor om dat door te trekken. Dus nou hebben we het weer allemaal over onze kinderen op scholen.
Ja, precies.
Maar die kinderen die koppelen dat ook terug. Dus we hadden op vakantie gezegd, we nemen geen schermen mee, behalve een e-reader, oké. Okay. Ja. Voor de kinderen, maar, dan, maar toen zei mijn zoontje, dan ga ik jullie ook checken. Dus die ging elke avond kijken hoe het met onze schermtijd ging. Kijk, en, of, en welke apps we dan hadden gebruikt. Dus Google Maps mocht wel om de weg te zoeken. Maar als ik te veel op X voorheen Twitter had gezeten, dan, ja, dan kreeg ik ook even
het vingertje.
Ja, oh, ja. Maar echt, het is super lastig gewoon.
Nee, zeker. Je ziet dat ook bij juist de oudere doelgroep die er niet mee opgegroeid is.
Heel erg, ja.
Die kunnen ook allemaal vastzitten aan het scrollen.
Ja.
Ik zat één keer op vakantie en... Ik zat dan, ja, waar jij zat, zat dan met wie ik op vakantie was. En daarachter zaten twee vrouwen. En één vrouw was wel naar die andere vrouw aan het kijken, maar haar duim bleef zo gaan.
Ja, heftig.
Op een gegeven moment, ik zo, ze blijft maar scrollen, maar ze kijkt niet op dat telefoon. Er zat zo'n intuïtie in haar hand van, die bleef maar scrollen.
Ja.
Maar ja, anders ga ik helemaal off-topic, maar...
Nee, maar dat is toch heel heftig. Ja.
Gewoon, ze moest blijven scrollen, terwijl ja, ze was gewoon in gesprek met een vriendin of een collega, of maakt niet uit wie het was. Maar ja, ja, dat vond ik super fascinerend om te zien. Dat
ik ook.
Zo'n...
Ik denk dat zeg maar de dertigers, veertigers nu ietsje bewuster al worden van tijdens concerten even dat ding weg.
Ja.
Maar ik was laatst inderdaad met mijn zus en mijn moeder naar een concert. En toen zagen we haar leeftijdsgenoten van mijn moeder, die zagen we allemaal dat hele concert filmen.
Ja.
En ook op vakantie mensen door zo'n kerk lopen met zo'n met die mobiel. En dat je denkt, oh, dit is zoals vroeger de dia-avonden.
Mm-hmm.
Dat je denkt, wie gaat dit kijken? Urenlange registraties door een mobiele telefoon.
Ja, precies.
Ja, ik, nou ja, ja, dus
dan is
het
alleen maar mooi dat zo'n digikoffer ook de oudere doelgroep indirect eigenlijk meeneemt daarin.
Ja, precies. Ja, en ik heb hem ook wel getest met bibliotheekmedewerkers.
Mm-hmm.
En bijvoorbeeld, er zit één opdracht bij om je huis te tekenen. En dan aan te geven waar je allemaal, welke apparaten je hebt en welke verbonden zijn met het internet.
Ja,
ja, dan beginnen ze allemaal met vier dingetjes. Weet je wel, de iPad die daar ligt of de slimme thermostaat, daar komen ze nog wel. Maar ja, dan is de UV-lampen en de... We zitten natuurlijk bij Philips, dus die moet ik even noemen. En, nou, weet ik, en de auto en de autosleutel. Nou, alles wat maar enigszins de doortrekken van de wc tot aan de ringdeurbel.
Ja, ja, ja.
En dan komen al die kruisjes. En dan is iedereen gewoon heel erg in shock. Wow, van jeetje, waarom eigenlijk?
Ja.
Ja.
Ja, nu hebben we de grote tweede testfase gehad. Wat is je wens waar het project nu naartoe gaat?
Ja, we hebben natuurlijk tijdens het project nagedacht van wat zijn de vervolgstappen. Hè? Dus kijk, wij zien het echt als een bibliotheekproject. Dus we hebben het natuurlijk getest één keer in de bieb en één keer op scholen.
Mm-hmm.
Dus we willen eigenlijk één testfase nog in de bibliotheken. Want we wilden ooit, het heette ook ooit het DigiStart-project. We wilden dat het een startpunt was voor alle materialen en activiteiten die al in en om de bibliotheek te doen zijn.
Ja.
Zodat het echt niet een nieuw product is, maar een startpunt om juist naar al hele mooie materialen die er allemaal al zijn, om daarnaar door te verwijzen.
Ja,
dat was het doel. En eigenlijk willen we dat doel nog een beetje verder testen. Om te kijken van, oké, wat kunnen we er nou in de bibliotheken mee? Dus hoe sluit dat dan echt op elkaar? Wat heb je dan nodig aan begeleiding met kinderen?
Ja.
En tegelijkertijd willen we me graag met jullie ook verder doorontwikkelen. Omdat we wel ook al een hele wensenlijst hebben met dingen. Waarvan we denken, dat moet gewoon anders.
Ja.
Maar we denken dat we eerst nog moeten testen voordat we die wensenlijst gaan invullen.
Ja, precies.
Ja, omdat het nog te klein dan is. En we willen ook kijken hoe die binnen de bibliotheek op school. Dus we zitten als bibliotheken steeds vaker ook op school.
Ja.
Met leesmediaconsulenten. En die... Dat waren vooral leesconsulenten, dus die ook om het leesplezier te vergroten. Maar dat worden ook steeds meer mediaconsulenten, dus ook over digitale geletterdheid. En hoe tof zou het zijn als ze dit product ook zouden kunnen inzetten. Maar dan hebben we lespakketten nodig. Dan hebben we echt aansluiting op het onderwijsprogramma nodig.
Ja.
Nou, daar hebben we voor allerlei gesprekken over gevoeld. Ja, precies. Dat
en dan
is gewoon...
door alle bibliotheken van Nederland.
Ja,
dat iedereen lekker kan digistarten met de digikoffer.
Ja, precies. Dus dat het onderdeel wordt van... Nu zijn het nog hele losse onderdelen binnen de bibliotheek. Dus we hebben het over lezen of we hebben het over digitale geletterdheid. En in mijn droom Ja, heeft die mediaconsulent misschien niet affiniteit met allebei de kanten, maar zien we wel dat je via dat een boek ook een medium is en je hebt media nodig om verhalen te vertellen.
Ja.
Dus dat dat ook digitale media zijn en dat je daar dan misschien soms ook wat bewustwording bij moet pakken.
Ja, en op zich zo'n koffer of een toolkit of hoe je het wil noemen, dan hoef jij als consulent niet per se de kennis te hebben, maar dan ben je meer de coach en de inspirator.
Ja, precies.
Dus dat kan ook wel drempels verlagen.
Ja. Ja, het echt samen met kinderen gaan uitzoeken. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
Ja.
Wat we hebben geleerd. Dat er gewoon begeleiding nodig is.
Ja.
Ja.
Mooi.
Ja.
We gaan langzaam richting afronding. Heb jij nog iets van een tip of zeg van, hey, dit wil ik mensen nog meegeven over het thema van ja, bewustzijn met digitalisering of een anekdote mag ook.
Hmm. Nou, neem je telefoon niet mee naar de wc? Nee. Nee, ik denk dat het gewoon heel interessant is om voor jezelf eens na te gaan van wat voor impact heeft het op mijn leven.
Ja.
Dus hoeveel... Ja, ik zeg wel eens, ik heb zo weinig tijd om te lezen, omdat ik het zo druk heb.
Mm-hmm.
Maar vervolgens heb ik eigenlijk wel tijd om 's avonds die Netflix-serie te kijken of oeverloos over X voorheen Twitter te struinen. En wat levert het me dan? Wat levert me dat eigenlijk op?
Ja.
Dus ik, nou ja, die balans tussen online en offline wereld, ja, ik vind dat heel interessant. Ik denk dat eigenlijk heel veel mensen dat interessant vinden, maar dat het, ja, het is geen sexy onderwerp, zeg maar. Of het is geen, het is niet iets waar mensen heel erg voor warm lopen.
Nee.
Dus lopen voor warm.
Ja,
ja.
Ga onderzoeken.
Ga onderzoeken, ja.
Ben nieuwsgierig.
Begin bij jezelf. Een betere digitale wereld begint bij jezelf. Ja.
Nou, met dat cliché kunnen we mooi
Ja,
afsluiten.
Ik schrijf een tegeltje even en dan ga ik weer verder. Ja.
Oh, dat is leuk, allemaal tegeltjes van allerlei.
Ja, precies, zoals bij de Stukker Kunststof. Ja.
Nice. Ja. Marieke, super bedankt voor je openheid.
Ja, jullie bedankt.
De kijkers, luisteraars, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dankjewel.
Graag gedaan.